Goedemorgen, Evangelie Gemeente Houten. Even terug dat ik hier mocht zijn. En kan ik het niet laten natuurlijk dat er allerlei herinneringen terugkomen. Ik was me niet eens bewust dat het alweer zo lang geleden was dat we hier begonnen zijn. Ik mocht zelf de pionier, eerste voorganger zijn van deze gemeente. En dan is het echt, ik heb het wel eens zo gezegd, alsof je een kind krijgt. De enige manier, mannen, om te weten hoe het voelt om een kind te krijgen, maar niet helemaal. Maar het is iets wat ook eigenlijk op een of andere manier, zo heeft u dat niet ervaren, maar ik wel, en Rina ook zeker, dat als je een kind hebt, dan dat blijft je leven lang. Dus zo voel je dat ook. Dus, ik voel echt een hele bijzondere band met deze gemeente, hoewel ik besef dat het allemaal heel anders is, en dat is maar goed ook. Waar ik trouwens heel blij mee was, ik bekeek even de website, en de nieuwe website, dat zag ik daar boven in die kolom, allemaal mensen. En dat dacht ik, ze hebben het goed begrepen. Het gaat niet om gebouwen, maar de kerk van Jezus Christus gaat om mensen. Wij zijn allemaal de tempel van de Heilige Geest. En dat vond ik mooi. Ik weet nog zelf, we waren toen in een huisje van vrienden van Sjouke en Tanny Faber. En de Heer sprak tot mij en zei, ik wil hier mijn gemeente beginnen. En hij riep me eigenlijk om dat samen met Rina te doen. We hebben al snel een paar andere echtparen gevonden die hier al woonden. Die mede enthousiast waren over dat idee. Rob en Rita de Boer. Rita, waar ben je? Gefeliciteerd! Het is jarig vandaag. Sjouke Tadi Faber natuurlijk. Sjouke is inmiddels bij de Heer, die is vorig jaar thuisgehaald en tot heerlijkheid bevorderd, zoals de leger des Heils mensen dat zo prachtig zeggen. En ook natuurlijk Bas en Ali Veenstra. Dan zie je dat langzamerhand groeien. En ik weet nog dat we dachten, moeten we wel lidmaatschap hebben? Dus de vraag van Marjan was ook onze vraag. Maar ik dacht, het is toch goed dat ook mensen zeggen, ja, we willen gewoon mede verantwoordelijkheid nemen en dragen. En dat de eerste leden die we bevestigden, ja, toen moesten we gelijk iedereen natuurlijk bevestigen. Dan hadden we al maar nog 40, dus dat duurde nog veel langer. In ieder geval, fijn om hier te zijn. Goed om hier te zijn. We gaan het vanmorgen hebben over genezing. En ik wil een vraagje vooraf stellen. Ik heb ergens een klikker ook. Wie is er wel eens genezen? Toch wel veel mensen, hè? Ja, ik zie toch ook een aantal mensen geen handen opsteken. Daar maak ik me zorgen over. Want de tweede vraag is, wie is er wel eens door God genezen? Ja, iedereen is toch wel eens genezen, toch? Hè? Maar genezen, we weten waar we het over hebben. Maar toch ook heel veel handen, hè, van mensen die persoonlijk ervaren hebben hoe God hun genezen heeft. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het is meer een thematische preek. Een paar bijbelteksten gaan we bekijken. Maar ik wil toch even beginnen met het verhaal. Ik weet niet, moet ik die aanzetten? Ik merk niets. Kan iemand mij helpen hierbij? Die kant op lichten. Ah, daar is het dan. Ik wil even beginnen met Moes Alt, of ook bekend als Moesje Alt. Maar eigenlijk heette ze Margaretha Adriane Alt. Wel eens van haar gehoord? Toch wel, hè? Gloriekokkelbundel. Mensen, zeker met grijze haren, daar zongen we vroeger uit. Zij samengesteld. Vele liederen trouwens zijn van haar. Was zendeling in Indonesië, grootste deel van haar leven. En is uiteindelijk in helemaal op het eind van de leven, kwam later trouwens, na de onafhankelijkheid van Indonesië, is gaan werken in Nieuw-Guinea. En uiteindelijk, kort voor haar dood, naar Nederland gekomen en in Arnhem overleden en begraven. Moesje Alt was in de traditie, hij is eigenlijk een van de pioniers van de Pinkse gemeente in Indonesië. Mijn broer Kees heeft een biografie over haar geschreven. En ze heeft zelf ook een biografie geschreven, herinneringen uit mijn leven. Maar er was iemand die geloofde in goddelijke genezing. Ik zou bijna zeggen, met de blik van vandaag, van 2019, misschien wel bijna op een extreme wijze. En was geïnspireerd door mensen als Andre Murray en A. Simpson. En zij geloofde
dat als je ziek was, moest je God volledig vertrouwen. Overigens was dat in haar tijd, zeker in de Pinkstergemeente, niet ongebruikelijk om zo te denken. Dus geen medicijnen, niet naar de dokter, gewoon op God vertrouwen. Maar dat was een hele worsteling voor haar, want haar hele leven worstelde zij met allerlei ziektes, migraine en malaria. En er waren het ook wel tijden, zo'n 47, toen ze het bijna niet meer harder kon, dat ze toch maar met medicijnen aan de gang ging en toch wat verlichting voelde. En dan voelde ze zich weer schuldig en dan stopte ze weer. En eigenlijk iedere keer op en neer. En toen zei ze op een gegeven moment, heeft ze ook wel geschreven van ja, maar medicijnen of kruiden, dat is toch ook door God gegeven, die mogen we ook gebruiken. En later kwam ze er weer op terug. Dus dan zie je dat zo iemand, die toch ook heel veel van de Bijbel wist, daar een leven lang eigenlijk mee geworsteld heeft. En voor haar was zelfs, dat was toch een beetje wat eindconclusie op het einde van haar leven, van ja, het is medicijnen en medische hulp, dat is toch eigenlijk maar een beetje second best. Je moet toch eigenlijk vooral op God vertrouwen. En het is iets wat we misschien niet meer zo in die extremiteit zou kennen, maar waar die worsteling van, ja, moet ik nou op God vertrouwen, of moet ik nou op naar de dokter gaan? En moet ik medicijnen nemen? Misschien herkent u daar wel iets in. Het antwoord is natuurlijk heel simpel, toch? En, toch? En, zijn medicijnen niet door God gegeven? Nou weet ik wel, dat ook in de medische wereld er zijn allerlei winstbejag. Je hoort ook soms berichten dat het helemaal fout is gegaan met bepaalde medicijnen, tuurlijk. Maar ik zou dan wel zeggen, maar je moet wel en, maar in het gebruik van medicijnen en in het gebruik van medische hulp, moet je wel vragen om Gods bijstand. En wel beseffen dat als je daardoor genezing ontvangt, ben je ook door God genezen. Dus iedereen die de eerste keer zijn hand opstak, die gaf eigenlijk gelijk antwoord op tweede. Want als je genezen wordt, God is er die geneest. God is er die geneest. En hij gebruikt er allerlei middelen voor. Soms doet hij het op een natuurlijke wijze. Soms doet hij het op bovennatuurlijke wijze. Ik heb de afgelopen jaren twee keer een lichamelijk ongemak gehad, als ik dat zo mag noemen. Niet altijd zo leuk, hè, om oud te worden. Dan komen de kwalen. Daar praten oude mensen ook het meest over. Wat heb jij? En wat doe jij? Dat komt. En op een gegeven moment, 2 jaar geleden, kreeg ik een hernia in mijn rug. Redelijk fikse hernia. Daar ga je er pas al goed over lezen. Hè? Wat bleek? Hè? Dat is een soort uitstulping. In dit geval in de ruggenwervels. Bij mij. God heeft het eigenlijk al gemaakt in je lichaam. Nou, ongeveer een jaar vreet je lichaam die hernia op en dan ben je weer gezond. En mannen boven de 70, ik ben 68 inmiddels, dus nog even te gaan. Maar boven de 70 kun je geen hernia meer krijgen. Nee, dan droogt het op, maar troost je, er blijft nog genoeg over. Hoe dan ook, vorig jaar had ik tennis graag, ik tennis nog steeds heel veel. Dan had ik last met mijn linkerarm en van een frozen shoulder. Ik kon hem niet meer optillen helemaal. Heel lastig als je bij een parkeergarage was, dan kon ik dat kaartje niet pakken. In ieder geval, wat bleek? Ga ik weer onderzoeken. Hey, frozen shoulder. Ik ben naar de orthodontist. En die, wat zei die? Hoe heet zo vent? Orthopeed. Orthodontisten voor je tanden, ja, dat is waar. Ik dacht dat ik bij de verkeerde zat. Orthopeed, ja. Orthopeed. Hoe dan ook. Die zei ook, van, het is heel mooi, het duurt heel lang, kan een jaar tot 2 jaar duren. Maar op een gegeven moment gaat je lichaam dat helemaal zelf herstellen. Dan gaf hij me wel een verwijskaart naar een fysiotherapeut of een manueel therapeut. En ik vroeg hem eerlijk, heeft het eigenlijk zin? Hij zei, ik maak niks uit. Genezen zelf, het duurt al heel lang, je moet wachten. Dat vond ik weer zo, eigenlijk wel zo mooi. En inderdaad, beide zijn helemaal genezen bij me. En God heeft me genezen, toch? Hij heeft me dat lichaam toch zo prachtig gemaakt, dat het zichzelf herstelt. Daar kijk ik ook altijd het eerste naar. Hoe heeft God het gemaakt? En wat kan ik doen om dat te bevestigen? En toch kan het natuurlijk soms zijn dat alle medische middelen uitgeput zijn. Dat mensen, zeggen ze dan, opgegeven zijn. Nou, God geeft nooit iemand op. God is nooit iemand opgegeven. En dan kan God altijd nog ingrijpen. Dan kunnen we altijd op hem vertrouwen. Laten we even een paar teksten over... Ik neem 3 hele bekende teksten uit de Bijbel die... over, ik wil het niet al te lang maken voor u, het is veel te mooi weer. Ik ga niet goed. Oh ja, vooruit. Ja, dit is mijn fout hoor. Ja, daar zijn we. Jesaja. Helemaal een van de kernteksten. Hè. Wellicht voor de mensen die niet zo heel bijbelvast zijn, wil ik even toelichten. Dat Jesaja, daar zijn 4 profetieën aangaande de knecht des Heren. Sommige theologen zeggen, ja, maar die knecht des Heren, dat is Israël. Het is wel heel duidelijk dat het ook over Jezus gaat. Sterker nog, in Handelingen 8, in het verhaal van die man uit Ethiopië, gaat Filippus, de evangelist, dat ook helemaal toepassen op Jezus. Dus het Nieuwe Testament bevestigt dat. En trouwens, Handelingen 8, dat gaat dan ook over juist dit hoofdstuk. Maar ik lees even die paar teksten die over genezing gaan. Maar hij was het, dus we zeggen hier in dit geval even, denken we ook in profetische taal aan Jezus Christus, die onze ziekte droeg. Die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Waarom is deze tekst ook theologisch zo belangrijk? Ik wil het niet al te technisch maken. Ja, ik heb jarenlang in de Verenigde Staten trouwens ook, ik was vroeger ook directeur van de, wat nu de Azusa Theologische Hogeschool is geworden later, een centrale Pinkse Bijbelschool. Ik heb veel theologie gedoseerd. Maar in de theologie is dit de kerntekst die aantoont dat de genezing, lichamelijke genezing, psychische genezing, elke vorm van genezing, zijn basis vindt in de verlossing in het volbrachte werk van Jezus Christus. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Een gereformeerde predikant, Karel Kraan, die een paar handboeken over de genezing heeft geschreven, nam het eigenlijk de Pinkstergemeente kwalijk dat wij deze tekst als kerntekst gebruikten waarop wij de genezing baseerden. Hij zegt, ja, maar jullie zijn de Pinkstergemeente. Jullie moeten veel meer het werk van de geest benadrukken. En daar kom ik op trouwens. Maar het is waar. Voor ons is de kern van genezing gebaseerd op het volbrachte werk van Christus. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. En die verbinding tussen zonden die vergeven worden, hè, zoals het hier ook staat, hè, dat, onze zonde werd hij doorboord. En genezing is heel centraal in de Bijbel. Die mogen we eigenlijk nooit los van elkaar zien. De genezing van zonde, de verlossing in Christus, dat je wedergeboren wordt, is een voorteken van de toekomst. Dat het Koninkrijk Gods, wat ging baanbreken sinds de tijd van Jezus, dat volkomen gaat worden. Zijn we nu al in een volkomen Koninkrijk van God? Nog niet. Dat is de spanningsveld waar we nog in zitten. Als Christus terugkomt, zal het volkomen zijn. Als het volkomen is, is er geen ziekte meer. En waardoor kan dat? Omdat onze zonden vergeven zijn. Daardoor breekt dat Koninkrijk van God baan. Dat was de boodschap die Jezus meegaf aan zijn discipelen. Ga rond en zeg ze, het Koninkrijk van God breekt baan. Kom erbij, kom erbij. En zijn gemeente is een voorportaal. En daarom is er ook een... bijzondere werking van de genezing, juist in zijn gemeente. Niet alleen daar, ook daarbuiten, als teken van het gesproken woord. Maar door zijn werk aan het kruis is Gods plan hersteld. In het paradijs bij Adam en Eva voor de zondeval, daar was geen ziekte, daar was geen dood. En dat wordt weer hersteld door het verzoeningswerk. Dus persoonlijk, ook als theoloog, maar ook als Pinksterman, vind ik dat de Pinkstergemeente het juist bij het goede eind heeft. Het is de kern, zit in de verzoening. Daar werd het mogelijk. En alle genezingen, zelfs vooraf en na het werk aan het kruis, is mogelijk geworden door het kruis. Door onze zonde is er genezing geworden. Er is genezing in de verzoeting. En dat wordt dan ook bevestigd, dat zie je al in het leven van in het bediening zou ik beter kunnen zeggen, van Jezus zelf. Als het woord gesproken wordt, daar wordt het bevestigd wat hier gebeurt. Dat je zonden vergeven zijn. U kent die verlamde man nog wel, hè, die door het dak werd. Het is nou makkelijker, zegt Jezus, om te zeggen, je zonden zijn vergeven of sta op en wandel. Wat denkt u dat de mensen dachten? Ja, je zonden zijn vergeven kunnen we allemaal wel zeggen. Maar sta op en wandel, dan kunnen we het gelijk zien of het waar is. Maar het was precies andersom natuurlijk. Het was veel moeilijker voor Jezus je zonden zijn vergeven, want daarvoor moest je zelf sterven. Daarvoor moest je aan het kruis. En sta op en wandel met een gezagwoord van God, kon hij dat zo zeggen. Maar hij wilde het één bevestigen door het andere. Je zonden zijn vergeven, sta op en wandel. En zo, hè, zoals we hier lezen, Jezus trok langs alle steden en dorpen. Hij verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas alle ziekten, iedere ziekte en elke kwaal. Dat is wat er gebeurt. Als het evangelie wordt verkondigd, dan wordt als het ware het koninkrijk Gods wat komen gaat, dat wordt aan de mensen verkondigd en in dat koninkrijk is genezing. Dus het hoort bij elkaar, die zonde vergeven. En ik ken Jan Smit, nou, een hele algemene naam natuurlijk, maar ken ik verschillende mensen die Jan Smit heten. Maar deze Jan Smit is voorganger van Klein Jeruzalem, dat is een woonwagengemeente in Amsterdam. En dat was wel grappig, die wisten dat hij bad met zieken. En er werden een heleboel mensen, ik zal niet zeggen iedereen, maar toch wel heel veel mensen, echt op bovennatuurlijke wijze genezen. Dus als je ziek was, ja, ging je naar Jan. Want die ging met je bidden, was je genezen, was lekker makkelijk, hoefde hij niet naar de dokter. En op een gegeven moment zei Jan tegen die mensen, ik ga niet meer met je bidden hoor, je moet eerst maar tot geloof komen. Dan wil ik wel weer tot je bidden. Hij begreep al dat het bij elkaar hoorde, maar het is tegelijkertijd een bevestiging, dat het woord wat gesproken wordt, en hoeveel meer, zou ik zeggen, in deze tijd hebben we dat nodig. Met alle informatie, met alle, iedereen die roept, ik ben de waarheid, ik ben de waarheid, kom naar mij, bij mij vind je het heil. Wat is nou het heil? Wie spreekt de waarheid? God bevestigt zijn woord door tekenen en wonderen, onder andere door genezen. Dat was in de bediening van Jezus zo, dat was in de eerste gemeente zo, en dat is nog altijd zo. Ik heb jarenlang, daar ken ik Jezus Jan Smit ook van, programma Omega, was ik eindredacteur van, voor degene die het herinneren, hoef je nog niet zo heel oud voor te zijn, 90e jaren bij de Evangelische Omroep, en dat was een programma over tekenen en wonderen van God in deze tijd, waarin we de meest, soms zelfs bizarre en grootse wonderen mochten doorgeven. En die opdracht gaf Jezus trouwens ook mee, hè? Hij zei, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Dus genezing en de verzoening is ook een illustratie van het komende koninkrijk dat baan breekt. Laten we toch, even het goede knopje drukken. Een volgende tekst pakken, die eigenlijk meer het werk van de geest, of de geestesgaven in dit geval, en genezing illustreert. Dus je ziet, de Bijbel geeft verschillende aspecten hoe God geneest, gebaseerd door het volbrachte werk van Christus. Maar aan de gemeente is genezing gegeven als een gave van de geest. 1 Korinther 12, er zijn er meerdere teksten in de Bijbel, Efeze 4, Romeinen 12, waar het over de geestesgaven gaat. Maar 1 Korinther 12 is toch wel de kerntekst als het weer gaat over de geestesgaven die werken in de gemeente. En wat staat daar? We lezen het even. En in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan een ander door dezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof en de andere de gave om te genezen. Zo is het vertaald overigens in de nieuwe vertaling, in de meeste Nederlandse vertaling. Wat een beetje misleidend is, want in de grondtekst, in het Grieks zoals u wellicht weet, in het Nieuwe Testament, is in het Grieks geschreven, staat de ander de gaven van genezingen. Dat is interessant, toch? ook daar zijn weer allerlei theorieën over. Maar ik geef u mijn inzicht voor wat het waard is. Genezingen, denk ik, kan slaan op de verschillende soorten ziekten die er zijn. Zowel psychische, maar ook lichamelijke. Zelfs genezingen, hoewel hier de bevrijding natuurlijk vaak als een soort aparte bediening wordt gezien. Maar ik vind zelf dat dat toch ook in die gaven van genezingen ook zijn weg vindt. Dan heb je wel een onderscheid van geesten erbij nodig om te zien, zijn hier demonische macht aan het werk? Want je kunt ook ziek zijn, dat spreekt de Bijbel over, door demonische bezetting. Ja, dan kun je naar elke psycholoog en psychiater en elke dokter gaan, tenzij ze gelovig zijn. Anders weten ze er echt niks van, hoor. Een psychiater kan niet zo goed een duivel uitdrijven. Dat kan Jezus alleen. Wij mogen het in zijn naam doen, toch? Hier gaat het over de gaven van genezingen. Gaven, dat vind ik interessant. Waarom staat er gaven? Als enige hier, hè? Want al die andere, de charismata, staat het enkelvoud. David Duplessis, een bekende pionier van de verbinding tussen kerken en Pinksterbeweging. Had een keer een preek gehouden, zoals ik, over genezingen. En iemand die was genezen, toen hij met een bad, en die zei, die man die genezen was, hey David, jij hebt de gave van genezing. Nee, zei David, jij hebt hem. Nee, jij hebt hem. Nee, jij hebt hem. En allebei was waar, denk ik. Want voor David Duplessis was degene die de ontving. Die had de gave van genezing. Toch? Je ontvangt de genezing en zijn gave. Dus als je genezing ontvangt, dan heb je ook een gave van genezing. Maar ik denk dat aan die twee kanten werkt. Ik zou wel eens iemand willen zijn die uit de kringen van stromen van kracht voortgekomen is, want daar geloofden ze. Die richting zullen de meesten hier niet kennen, moet u mijn boek maar lezen, toen de kracht Gods op mij viel. En daar werd geleerd dat elke gelovige alle gaven, er worden wel zo'n 26 in het hele Nieuwe Testament beschreven, hierin in Korinthe worden er 9 beschreven, dat elke gelovige, dat die alle gaven had. Dat het als een sinaasappel was, bijvoorbeeld, met allemaal mootjes, was één vrucht van de geest en alle gaven waren daar. Terwijl in dit hoofdstuk, daar kom je toch niet zo onderuit, ook als je het in de grondtekst leest, staat toch duidelijk, het wordt aan de een dit gegeven en de ander dat. En dan gaat hij nog verder het uitleggen en de illustratie nemen van het lichaam, zoals in het lichaam allerlei dingen functioneren. En de een kan niet zeggen, ik heb jou niet nodig, want we hebben elkaar allemaal nodig. Dus nee, op grond van dit hoofdstuk moet ik het zeggen, aan de een dit, aan de ander dat. Maar één ding heb ik wel geleerd, je kan je nooit verschuilen achter het feit dat je een bepaalde gave niet hebt. Want als de nood daar is, het is inderdaad dezelfde geest, dan geloof ik en heb ik ervaren dat je die gave op dat moment voor die situatie ontvangt. Geloof er helemaal, God is dezelfde. En als die nood daar is, sorry, die gave niet. Ja, jammer. Nee, dan mag jij het ontvangen. Dan kun je zomaar, zonder dat je het wist, een gave van kennis, een gave van wijsheid, een gave van onderscheiding of een gave van genezingen meemaken. Dat heb ik eens meegemaakt. We waren helemaal in het begin van onze bediening. Dan spreek ik over Rina Helme, 79, hè, 80, die periode. We woonden toen in Mechelen in België. En we hadden een prachtig project waar we begonnen met een Engelse dubbeldekkerbus. Hadden we gekocht met geld vanuit allerlei gaven, die mensen ons gaven. En die hadden we helemaal omgebouwd. Daar gingen we braderieën mee rond, een kinderclub boven. In ieder geval, we gingen die was groen. Groen. Groene dubbeldekkerbus, dat trok natuurlijk niet. Dus die moest rood worden. En we hadden een schilder in onze geweten. Jos Gekieren. Dus die ging die bus rood spuiten. En die had een of andere chemicalie of zo bij. Op een gegeven moment kwam dat in zijn oog. En hij begon te schreeuwen. Help me! Dus ik naar Jos toe. En ik riep gelijk naar mevrouw Rina, bel de dokter. Het eerste wat in me opkwam. Nee, zei Jos, je moet binnen met me. Ja, wat kon ik doen? Kon ik zeggen, ja sorry, ik heb de gave van genezingen niet. Het zit er even niet in. Dus wat deed ik maar? Want dan kon hij helemaal niks meer zien. Ik ging binnen. Ja hoor. Of ik heel erg in geloof was, ik weet het niet meer. In ieder geval, ik bad wel vurig. Want het was wel echt een nood. En wat zei Jos? Het is weg! Het is weg! Kan niet, zei ik. Ja, het is weg! Nee, laat me zien! Ik kon het zelf niet geloven. Zo gebeurt het wel eens met wonderen, hè? Het was echt zo. En inderdaad, goddelijk wonder zo voor mijn ogen. Van iemand die dacht helemaal de gaven van genezingen niet te hebben. Maar ik ben wel de gaven van profetie. Ik dacht, laat ik daar maar mee houden. Maar nee hoor, dat is juist het mooie. Dus, nogmaals, maar er is een gave die gegeven wordt aan de gemeente, zoals het hier staat, om elkaar te dienen. Goed. Oh, ik ga steeds druk ik het verkeerde knopje op. Goed, laten we naar een derde kerngedeelte gaan. Jacobus 5. Laten we het eerst maar samen lezen. We hebben deze drie kernteksten. Jesaja 55, 1 Korinthe 12 over de gaven van genezingen en dan Jacobus 5. En dit gaat eigenlijk over de toepassing van de genezen binnen de gemeente. De gaven van genezingen kan ook en is ook meestal, zoals je bij Jan Smit, ook daarbuiten. Als een teken van het Koninkrijk God wat baanbreekt. Maar ook als er binnen de gemeente iemand ziek is, is er een instructie. En die vinden we in Jacobus. Jacobus overigens, dit is niet de apostel Jacobus, maar de halfbroer van Jezus. Waarom halfbroer? Omdat ze niet dezelfde vader hadden. Hè? Begrijp je wel, toch? Laat iemand die ziek is, zegt hij, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan wanneer hij gezondigd heeft. Ook weer, hè? Die verbinding tussen zonde en genezing. Iedere keer weer. Dat is heel belangrijk. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Mooie, duidelijke tekst op zich. Het is wel goed om te weten dat zowel... Even dat ik dat goed citeer. Even dit erbij zoeken. Ja. Zowel in de Mishnah, dat is een uitleg van Hebreeuwse rabbis over de oud-testamentische teksten, als trouwens ook in het verhaal van de barmhartige Samaritaan, wordt olie gebruikt als een geneeskrachtig middel. Als de barmhartige Samaritaan die man op zijn weg vindt, dan zalft hij hem ook met olie. Maar ook als de discipelen van Jezus rondgaan, dus het is ook niet uitsluitend, de zalven met olie is niet uitsluitend voor in de gemeente, werd er ook gezalfd met olie. Dus je moet dat toch een beetje zien als een soort geneeskundige handeling in deze tijd. Zo werd het gezien. Belangrijk, omdat je in deze tekst nou ziet dat geneesmiddelen samengaan met het gebed. Het gaat samen. Het is die twee. In Oral Roberts University en in Tulsa, Oklahoma, is een prachtig monument van een hele grote biddende hand en een andere hand met een scalp die in elkaar gaan. Genezing en het gebed. Dat is een dubbele kracht voor de genezing van de mens. Dus hier in dit gedeelte zien we de opdracht van de gemeente om voor zieken te bidden. En ik neem aan, ik hoop het toch, nou bijna, oops, ik moet oppassen, ik ga het misschien van tevoren moeten vragen, maar wordt er nog gezalfd in deze gemeente? Gelukkig. Om te horen, ja, ik weet het maar nooit. In ieder geval, dat is op deze tekst gebaseerd. En het zit natuurlijk, dat begrijpt iedereen, niet in die olie. Maar het zit in de kracht van het gebed. Terwijl het ook gewoon een medicinale, zeker in die tijd, handeling was, was het toch ook een symbolische handeling. Want hier, waar het in de Mishnah en bij de barmhartige Samaritaan een puur medicinale handeling is, verbindt Jacobus het ook met de kracht van het geloof en het gebed. Het moet samen zijn. Je moet geloof hebben, vertrouwen. Geloof betekent gewoon vertrouwen, eigenlijk een beter woord. Vertrouwen dat wat we bidden, dat God het ook doet. En dat God die genezing geeft. En als er zonde in de weg staat, daarom staat de beleid elkaar in de zonde, dat moet ook uit de weg. Want die zonden kunnen wel eens een oorzaak van de ziekte zijn. Dus laat zorgen dat alles wat verhindert om die genezing te laten gebeuren, dat moet allemaal uit de weg worden geruimd. ongeloof, verbittering, zonde, allemaal weg. En dan geneest God. He, dat zie je allemaal in deze tekst, binnen de gemeente. We gaan de vraag, hier staat het trouwens, waar het in de missie is, die altijd gesteld wordt en terecht gesteld wordt, het is een hele terechte vraag, waarom geneest niet iedereen? Waarom? Toen we de programma's van Omega maakten, werd ik zo vaak, kreeg ik dat verwijt naar mijn hoofd geslingerd, ja, maar dat kun je toch niet uitzenden? Wat voor al die mensen die ziek zijn en niet genezen? Waarop ik standaard als antwoord gaf, was niet zo'n pastoraal antwoord, maar een theologisch antwoord, dat begrijp ik wel, maar toch een goed antwoord. Maar elke genezing geeft toch hoop aan de zieke? Dat geeft toch hoop? Ik kan ook, hij kan genezen, het kan mij ook gebeuren. Misschien nu niet, misschien over 2 jaar, en zeker in de eeuwigheid. Als je het in dat perspectief ziet, dan is elke genezing een bevestiging dat ziekte en dood eens voorbij zal zijn. En daardoor zijn de getuigenissen over genezingen hoopvol. Van een hoopvolle toekomst. Maar er is natuurlijk een spanningsveld tussen Koninkrijk Gods nu en de vervulling. We hebben het al even genoemd. Als ik nou even de eenvoudige vraag stel. Gelooft u dat de zonde aan het kruis waar Jezus gestorven is vergeven zijn? Amen, toch? Maar wil dat zeggen dat niemand meer zondigt? Dat u nooit meer zondigt. Toch? Dat gebeurt toch nog. Gebeurt toch nog, of bent u daar doorheen? Nou, John Wesley, die geloofde dat hij er doorheen moest komen. Hè? Dat je dan het punt van heiligheid bereikt had, dan zou je nooit meer zondigen. Maar dat is niet zo de praktijk, helaas. Tegelijkertijd, het laat wel zien, we zitten in dat spanningsveld. Het is er, we zijn vergeven, en we zijn voor in de eeuwigheid vergeven, en toch worstelen we er nog mee. Zo is het ook, ik heb de verbinding tussen zonde en ziekte al laten zien, zo is het ook met ziekte. We dragen nog altijd die gevolgen van de zonde en de zondeval in en door ons lichaam heen. Dat is nog niet voorbij. Dat is nog niet voorbij. Maar er is hoop, want het Koninkrijk Gods breekt baan. En in u is het Koninkrijk Gods. En God zegt soms, ik geef je alvast een voorschot op wat komen gaat. In de Hebreeën schrijver, in Hebreeën 6, heeft het over mensen die de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Toekomende eeuw is als Christus er is, hè? De 1000-jarig vrederijk. Die dat gesmaakt hebben. En zelfs die trouwens, staat in Hebreeën 6, kunnen ook nog afvallen. Maar daar hebben we het even niet over, dat is een andere preek. maar het gaat wel van, dat is wat wij, we mogen de krachten van de toekomende, in de toekomende eeuw, in het 1000-jarig rijk, geen ziekte meer. Is voorbij, dood, is voorbij. Onherstelbaar, onverwoestbaar lichaam hebben we dan. In ieder geval, dat is nog niet vervuld. En zo lang kan er ziekte zijn. Maar het is altijd maar tijdelijk. En als een voorschot, en als u ziek bent vandaag en misschien al jaren heeft gebeden, en dat kan, ik weet waar ik over spreek. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Er is hoop. Er is hoop. God kan u in dit leven genezen. God kan u vandaag genezen. Want God is dezelfde. En hij kan zijn woord bevestigen als u gelovig bent door volkomen genezing. Als het niet gebeurt, zegt u, Heere God, u heeft het vandaag niet gedaan, ik weet niet waarom, maar op uw tijd gaat het gebeuren. Want door uw striemen is mijn genezing geworden. En u heeft het volbracht. Ziekte en zonde zijn een gevolg van het verbroken. Hij zei, maar genezing, dat is soms ook wordt vergeten, is soms ook gewoon Gods keuze om op dat moment zichzelf te verheerlijken. Ik lees even die tekst uit Johannes 9, vers 2 en 3 die hier staat. Zijn leerlingen vroegen, dat ging over de blind geborene trouwens, die Jezus genas. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren was? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, zei Jezus. Typisch voor mensen, wat is de oorzaak, wat is het? Was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Het kan ook op een gegeven moment Gods keuze zijn. God geneest ook niet altijd door natuurlijke middelen, maar soms wel. Heeft misschien wel eens gehoord, misschien ook niet, van misschien wel de grootste genezingscampagne die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Dat was in 1958, ook uitgebreid in mijn boek beschreven, met de Amerikaanse evangelist T.L. Osborne. Op het Malieveld in Den Haag kwamen 10 avonden achter elkaar, steeds grotere getallen, maar 100.000 of meer mensen bij elkaar. Eén avond was stromende regen, alles stond vol en er werden meer mensen genezen dan ooit tevoren. Op YouTube kun je Holland Wonder of Osborne 58, een hele film erover zien, heel interessant. In ieder geval, dat gonsde door het land. Werd voor het eerst op tv uitgezonden door de NCRV notabene. Er was natuurlijk nog geen EO trouwens in die tijd. En dat was iets van, hoe kan dit dat God nog geneest? Dat God geneest. En die Osborne ging ook naar Groningen. En daar hing ergens zo'n, hoe noem je het, zo'n gipsbeen, zal ik maar zeggen. Hing aan een muur. En daar stond met grote letters boven, ik ben genezen. Dus de mensen zagen dat en wat, moest je wat dichterbij komen. Ik weet het uit de krantenbericht hoor. Dus, en er stond daarop, maar niet door Osborne, niet door God, maar door het Gronings Academisch Ziekenhuis. Dat is natuurlijk leuk. Maar hij heeft gelijk, hij heeft gelijk. Dat is ook een manier, toch? Hoe God kan genezen. God die geneest. Goed. Ik wil hier nog even iets kort over zeggen. Ik ben jezelf, toen moest ik ook terugtreden als directeur van de Bijbelschool, een keer een hele heftige burn-out, zal ik het noemen. Het zag er echt hopeloos uit. Ik werd maar niet beter. Ik kon geen licht verdragen, ik kon geen geluid verdragen. Het was echt de nacht in mijn leven, zoals ik dat toen ervaren heb. Ik spreek nu over 92, 91, 92, die periode. En op een gegeven moment, toen ik zo in wanhoop was, las ik deze psalm. Mijn hele bekende psalm was echt niet de eerste keer dat ik hem las, maar soms gebeurt dat, hè, dat je een tekst leest in de Bijbel, en dan weet je opeens, ja, maar die is voor mij. Dit is voor, niet alleen voor jou natuurlijk, maar die is nu ook voor mij. En dat gebeurde op dat moment. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam, prijs mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld en hij geneest al uw kwalen. En ik wist op dat moment, deze ziekte, die zal niet blijven. God zal me genezen. Ik werd niet meteen genezen. Maar in een half jaar ging het al steeds beter en kon ik weer gaan werken bij de evangelische omroep trouwens. Dat is, ja, maar ik leerde er ook uit. Het is ook vanuit het leven met God. Je eerst richten op God. Prijs de Heer in mijn ziel. En niet meer zo, ja, dat ben ik. Ik zie hoe zielig ik ben. Nee, richt je hoog omhoog. Hij geneest. Prijs de Heer in mijn ziel. Prijs en vergeet niet één. En dan ging ik die weldaden denken. Hoe God zo goed voor me geweest was. Me een prachtige vrouw gegeven had. Me fantastische kinderen had gegeven. Me altijd voorzien had in al mijn noden. En dan lag ik mezelf te bejammeren. Nee, prijs hem. Prijs hem. En hij vergeeft ook nog eens al mijn schuld, al mijn zonden. Het is allemaal weg. En er kwam ruimte. Ruimte voor genezing. Dat mag er zijn. En ik wil je uitnodigen. Dat ook al vandaag te doen. Waarom zou je wachten? De Bijbel leert ons. Als er mensen zijn die worstelen met ziektes. Neem elke kans waar om te bidden en te vertrouwen. Dat God je wil genezen. God die kan genezen. Het feit dat genezing besloten is in de verzoening, toont aan dat ziekte ooit voorbij zal zijn. Dat zijn als zijn koninkrijk is vervuld. Het feit dat genezing een gave van de geest is, toont aan dat het een onderdeel is van de dienst in de gemeente. Ook als God geneest door natuurlijke middelen, is dat nog altijd Gods genezing en zeker niet tweederangs. En de ziekenzalving in de gemeente toont aan dat God totale genezingen wil. Amen.